Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 104 en daarvan het eerste vers, Psalm 104, vers 1. En daar lezen wij, waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. Wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid. Geduchte God, al luisterrijke stralen. En wat er verder volgt, Psalm 104 en daarvan het eerste vers. Vanavond twee gedeelten uit Gods woord lezen. Het eerste kunt u vinden in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23, de versen 39 tot en met 49. Daarna een klein gedeelte uit Hebreeën 10, namelijk de versen 19 tot en met 22. Hebreeën 10, de versen 19 tot 22. In aansluiting op de beide schriftlezingen zingen wij het eerste vers van Psalm 20. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. En wat er verder volgt, Psalm 20, vers 1. Daarna belijden we ons geloof en dat doen wij vanavond met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, de paragrafen 1 en 2. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 1 en 2.
Lucas 23 vanaf 39. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met een grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Vervolgens Hebreeën 10 vanaf 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Tot zover de schriftlezing. Leiden ons geloof met de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. en zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide aan lichaam en ziel gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Lucas 23, het tweede deel van vers 45. De tekst voor de prediking is Lucas 23, vers 45b, deze woorden: en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen we op deze goede vrijdag voor uw heilig aangezicht als gemeente. Met kinderen, jongeren en ouderen om u een zegen te smeken over de prediking van deze avond. Als wij door de prediking van uw woord geleid worden naar de heuvel Golgotha, om daar in de stilte van deze avond een ogenblik te mogen vertoeven, om te zien wat daar gebeurd is aan het vloekhout, waar u, Heer Jezus Christus, aan gehecht werd, en we hebben het samen beleden als een vloek. Heere, wat is dat toch diep? Want wij zitten hier als vloekwaardigen in onszelf. En meer hebben wij niet verdiend. Geef het ons te geloven, Heere, als we het nog nooit echt hebben geloofd. We zijn de vloek waardig geworden. Want we hebben tegen de Allerhoogste God gezondigd. En we hebben het werkverbond verbroken. Wij hebben uw deugden aangetast. Wij hebben gezondigd. Wij zijn vloekwaardig. En Heer, als er in ons midden zijn die daar iets van hebben geleerd, maar bij wie het nog niet opgelost is, zou u dan vanavond deze ogen des geloofs willen geven. Op die persoon aan dat middelste kruis, die het een vloek wilde worden, die de zonden weggedragen heeft, die verwond werd van boven tot beneden, van zijn hoofd tot zijn voeten, en die uit de wonden zijn dierbaar bloed gaf tot verzoening van alle zonden. Heere, dat er vanavond eens in de ziel dat doorbrekende werk mag gebeuren. Misschien zijn er wel vanavond hier gekomen met een bedroefd hart waar het donker is, waar het alles verward ligt, die niet meer weten hoe het moet. Ze hebben misschien in de achterliggende dagen allemaal in hun ziel gekeken, in zichzelf zitten wroeten, maar dat ze nou vanavond eens verwaardigd mogen worden om diep te buigen bij het kruis van Golgotha, en dat u hun hoofden opheft, en dat het vanavond eens een ogenblik mag worden. En zij zagen niemand dan de gekruisigde Christus alleen. En als u daar geloof in geeft, Heere, dan kan het niet anders. Of er gaat iets zingen in de ziel. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En als we iets van Christus hebben leren kennen, wil u het dan eens verversen, wilt u het eens vernieuwen, ja, dat ook uw kinderen vanavond Christus mogen zien hangen aan het kruis, als het gescheurde voorhangsel, waardoor een open toegang gekomen is tot het vaderhart van God, om deze avond aan de voet van het kruis, ziende door Christus heen, een verzoend God en Vader bij vernieuwing te mogen ontmoeten. Want het voorhangsel is gescheurd. Dat deed u, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Omdat u zo volkomen tevreden was met het offer van uw geliefde Zoon. Uw toorn was tot stilte gebracht. De vloek der wet kon uw kerk niet meer treffen. Alles, alles is voldaan aan het kruis van Golgotha. En u, Vader in de hemel, hebt het uw Zoon horen roepen. Het is volbracht. U hebt zijn ziel opgevangen in de hemel, nadat uw Zoon had uitgesproken, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij de geest gegeven had en zijn ziel in uw handen terechtgekomen is, o God in de hemel, toen deed u een daad in de tempel, waar wij deze avond zo in de stilte over mogen mediteren. En wij bidden u, zou u dat woord willen zegenen, tot bekering van zondaren, tot onderwijs van degenen die u vrezen. Geef uw knecht wat nodig is om op eenvoudige wijze over deze woorden te mogen preken. En geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren, kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. Dat niets ons zal hinderen en dat deze vrijdag met recht een goede vrijdag zou mogen worden als u in ons midden wil zijn. Als één die dient. Heere, zou u zo onze gebeden willen horen. Uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de eredienst. En de tweede collecte voor de stichting Isaac da Costa Fonds. Het is misschien goed om even te zeggen wat dat voor een stichting is. Zij organiseren bijeenkomsten in Nederland voor de bewustwording en de voorlichting over Israël en het Joodse volk. En dan heel in het bijzonder de positie van de Messias belijdende Joden. Van harte deze collecte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. 1 en 2 van 65. Amen van de prediking zingen wij samen Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Psalm 85, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we zijn het jaar 2025 begonnen met een aantal preken over de kinderjaren van de Heer Jezus, zoals de evangelist Lucas dat beschrijft. En het is u wellicht opgevallen dat wij tot op vandaag in het boek Lucas zijn gebleven. En een van de preken uit het boek Lucas ging over de doop van de Heer Jezus Christus. En die doop die heeft plaatsgevonden toen de Heer Jezus de leeftijd van 30 jaar had bereikt. Al die tijd was hij in het stadje Nazareth, maar de tijd was aangebroken dat hij openbaar moest komen. Het moest duidelijk worden onder het volk dat hij de beloofde Messias was en wat het grote doel was waarmee hij op de aarde gekomen was. Hij moest gaan lijden. Hij moest sterven. Plaatsvervangend. En daarom begeerde hij ook gedoopt te worden. En we hebben toen in die preek ook duidelijk gezegd dat die doop voor de Heer Jezus het symbool was van het grote werk wat hij zou gaan doen. Want hij moest onder water. En dat symboliseert de diepe weg van zijn vernedering. Maar hij kwam weer uit dat water op en dat spreekt van zijn verhoging. En toen de Heer Jezus gedoopt was in de Jordaan, toen brak er een heel bijzonder moment aan, want de Heer Jezus ging bidden. O ja, hij zag in die doop de weg die voor hem lag. En hij moest bekwaam gemaakt worden als mens om deze diepe weg te gaan. En hij wist het, nu ben ik uit de hemel nedergedaald. Ik ben door mijn Vader op de aarde gezonden, maar ik kan zomaar niet meer terug. Wil ik weer terugkomen in de hemel? Wil de poort van de hemel voor mij weer opengaan? Dan moet ik eerst naar de hel. Want dat gebeurde toch op Golgotha. En bij de doop was de Heer Jezus zich daar heel diep van bewust. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij aan zijn vader een teken gevraagd. Alsof de Heer Jezus zei, vader, nou moet ik die diepe weg in. Maar ik weet dat als ik die diepe weg ingegaan ben, dan zal de hemelpoort voor mij weer opengaan. Zou u mij eens een teken willen geven dat daar mijn diepe lijdensweg op uit zal lopen? En dat deed de Heere. Want hij opende de hemel. En het is de evangelist Marcus die dan een woord gebruikt dat we kunnen vertalen, hij scheurde de hemel. Er kwam als het ware een scheur in dat hemeldoek. En door die scheur heen daalde de geest op Jezus om hem bekwaam te maken voor die taak. Maar uit die scheur in de hemel klonk ook de stem van de Vader. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik een welbehagen. En dat moment, het openen van de hemel, het scheuren van die hemel, was al een voorspel van datgene wat er zou gebeuren als Jezus alles heeft volbracht. Zoals het staat in onze tekst. En het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Bij dat woord willen wij vanavond op Goede Vrijdag stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking het gescheurde voorhangsel. Drie gedachten. Het voorhangsel van de tempel van God in Jeruzalem. In de tweede plaats het voorhangsel van de tempel van Christus aan het kruis. En in de derde plaats het voorhangsel van de tempel van de geest op aarde. En u zult straks wel duidelijk, het zal straks wel duidelijk worden wat ik met deze drie punten bedoel. Het gescheurde voorhangsel allereerst van de tempel van God in Jeruzalem. In de tweede plaats van de tempel van Christus aan het kruis. En in de derde plaats van de tempel van de Heilige Geest op aarde. Het was helemaal naar de wil van God geweest dat er in de tabernakel die in de woestijn gebouwd moest worden een voorhangsel zou komen. En de Heere God heeft het op de berg Sinaï heel duidelijk geopenbaard aan Mozes. Een van de teksten zal ik u voorlezen. Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. Van het allerkunstelijkste werk zal men het maken met gerubs. En deze voorhang zal u lieden een scheiding maken tussen het heilige en tussen het heilige der heiligen. In deze tekst wordt één voorhangsel beschreven. Maar feitelijk waren er drie in de tabernakel. Want als je vanuit de woestijn, vanuit de legerplaats van het volk Israël naar de tabernakel ging, dan moest je eerst door de deur van de tabernakel om in die voorhof te komen. En daar hing ook zo'n prachtig voorhangsel. En het tweede voorhangsel was te vinden aan het begin van het heilige. Dat is dat eerste gebouwtje wat je vond in de tabernakel, waar de tafel der toonbroden stond en de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. En als je in het heilige gekomen was en de hoge priester wilde op de verzoendag naar het heilige der heiligen, dan hing daar het derde voorhangsel. Dus oorspronkelijk moesten er drie gemaakt worden. En de Heere heeft Bezaliel en Aholiab met wijsheid begiftigd om deze prachtige klederen, deze prachtige gordijnen te maken. Het wordt niet voor niets in de Bijbel allerkunstiglijkst werk genoemd. Wij weten dat de tabernakel later vervangen is door de tempel. Eerst de tempel van Salomo en later de tempel van Herodes ten tijde van het Nieuwe Testament. Toen zijn er nog maar twee voorhangsels overgebleven. De eerste is verdwenen, want wilde je de tempel binnenkomen, dan was daar een poort gemaakt. Maar het voorhangsel voor het heilige, en het voorhangsel voor het heilige der heiligen, die zijn gebleven ook in de tempel. En als we nu naar onze tekst gaan en het voorhangsel des tempels scheurde midden door, over welk voorhangsel gaat het dan? Dan gaat het over het voorhangsel dat het heilige van het heilige der heiligen scheidde. Het was het voorhangsel waarachter oorspronkelijk de ark des verbonds geplaatst was. En daar hing een gordijn dat heel groot was en dat heel zwaar was, wat in onze tekst het voorhangsel wordt genoemd. En dat gordijn, dat voorhangsel, dat scheurde nou van boven naar beneden. En dat is wat geweest. Want in de Talmud, dat is een heel belangrijk boek voor de Joden, staat een omschrijving, een gedetailleerde omschrijving van dat voorhangsel. En wat staat daar dan beschreven? Tussen het heilige en het heilige der heiligen was een ruimte van 45 centimeter. En in die ruimte hingen als het ware twee gordijnen vlak tegen elkaar. Eentje aan de kant van het heilige en de andere aan de kant van het heilige der heiligen. Die gordijnen die daar zo heel dicht bij elkaar hingen, die het voorhangsel worden genoemd, waren 18 meter lang, 9 meter breed en 10 centimeter dik. Volgens de Talmud waren er 300 priesters nodig om dat immens grote voorhangsel tussen de pilaren op te hangen. Dat voorhangsel dat geen mens zou kunnen scheuren, zelfs van beneden naar boven niet. Dat scheurde God nu op Goede Vrijdag van boven naar beneden. Dat was een goddelijke daad waar een rijke prediking van uitgaat. En willen wij nu die rijke prediking kunnen verstaan, dan zullen we eerst nog eens even stil moeten staan bij dat woord voorhangsel. Want waar spreekt dat voorhangsel nou toch van? Welke prediking gaat er van het immens grote gordijn nu uit? Dan hoef alleen al naar het woord voorhangsel te kijken, zoals het in het Oude Testament gebruikt wordt. En vanuit het Hebreeuws betekent dat woord van elkaar gescheiden. Dus gemeente, het voorhangsel spreekt van een scheiding. Een scheiding tussen datgene wat in dat heiligdom aanwezig is, in het heilige der heiligen, ten opzichte van alles wat daarbuiten is. Het symboliseert de scheiding tussen God en de mens. En dat is een hele aangrijpende scheiding. Het is een scheiding die moet uitlopen op de dood. Want op die prachtige gordijnen moest Mozes de cherubim laten borduren. Dat waren de engelen in de hemel die de hoogste rang ontvangen hadden. En die cherubim die stonden symbool voor Gods beschermende aanwezigheid. Zij waren altijd Gods bewakers die de mens moest tegenhouden om tot God te genaken sinds onze diepe val in het paradijs. De cherubim staan in de Bijbel als symbool van een persoon die zegt halt, tot hiertoe en niet verder. Daarom stonden diezelfde cherubim ook aan het begin van de Hof van Eden, nadat de mens zo diep gevallen was en Adam en Eva uit die hof verdreven waren en de weg tot de boom des levens werd versperd. Jawel, door Gerubim met een scherp zwaard in hun hand. O, dat voorhangsel, dat predikt de scheiding tussen God en de mens. Dat voorhangsel predikt, er is geen toegang meer tot God. Het kan niet meer, want er is wat tussen gekomen. Er liggen grote blokkades tussen God en de mens. Wat ligt er dan tussen? Wat symboliseren dan die voorhangsels die daar hangen tussen God en de mens? Ralph Erskine, een van de Puritijnen, heeft ook een preek over deze tekst geschreven, gehouden. Weliswaar uit een ander evangelie, maar wel over dezelfde stof. En hij zegt in zijn preek, die voorhangsels die symboliseren drie dingen. In de eerste plaats betekenen zij het verbroken werkverbond. Dat was dat verbond dat God gesloten had met Adam en Eva in het paradijs. En dat verbond, dat had een eis. En die eis luidde, doe dat en gij zult leven. Wees gehoorzaam aan mij. Gehoorzaam mijn wet. Gehoorzaam ook mijn proefgebod. En als je dat doet, o Adam, o Eva, dan krijg je van mij iets groots. Dan mag je eeuwig met mij leven. Doe dat, gij zult eeuwig met mij leven. Maar, o mens, als u dat niet doet, als u ongehoorzaam wordt, dan moet je sterven. Dan kom ik met de dood. Dat was een aangrijpende straf. En de praktijk, wij hebben gezondigd. Het gebod der liefde is verbroken. Die rijke belofte van het eeuwige leven hebben wij verzondigd. En de straf des doods hebben wij verdiend. En dat, gemeente, dat maakt nou een scheiding tussen God en u, jou en mij. En dan een tweede betekenis van dat voorhangsel. Het ziet op de geschonden deugden van God. En dan wijst Erskine op twee deugden van God, namelijk zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Is het wel eens naar binnen geslagen, lieve gemeente? Dat God rechtvaardig is. Dat God geen afstand doet van zijn heilig recht. En dat hij na zijn heilig recht ons moet straffen. Gods gerechtigheid zegt, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die moet sterven. En Gods heiligheid, die neemt het op voor de wet van God. Want de wet is heilig, die is goed. O, God is zo heilig. Dat hij woont in een ontoegankelijk licht. Als wij vanavond God in zijn heiligheid zouden aanschouwen, we zouden allemaal op de grond neervallen, want daar gaat zo'n licht uit van zijn heiligheid, dat wij voor God niet kunnen bestaan, zeker niet, nu wij zo gezondigd hebben. En als dat nou een werkelijkheid voor je wordt, en je gaat dat echt geloven, dat God rechtvaardig is, dat God heilig is, en je ziet dan je eigen verzondigd leven, wat blijft er dan over? Zo gij in het recht gaat treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden, ik kan voor u niet bestaan. Als de Heer iets van zijn heiligheid laat zien, dan zeg je met Jesaja, wee mij, ik verga. En dan nog een derde betekenis van dat voorhangsel. Het is het beeld van onze zonden, die als een hemelhoge berg tussen God en onze ziel ligt. En dan lees ik in Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Wat zijn ongerechtigheden, weet je dat? Dat is je schuld die je gemaakt hebt met je zonde. Dat is de smet waarmee je geboren bent. Dat is de kracht van de zonde die in ons werkt. En daarbij, bij die ongerechtigheden, komt ook nog eens onze vijandschap van nature. En het allerergste is dit: ons goddeloos ongeloof. Wat een voorhangsel, zeg. Wat een zwaar, dik voorhangsel tussen God en onze ziel. Ik zou er vanavond nog een vierde aan toe kunnen voegen. Een vierde betekenis van het voorhangsel. Het ziet op het tekort van al die offers van het Oude Testament. Ook al werd in de tabernakel geofferd, en al werd er in de eerste en in de tweede tempel geofferd, en werd elke keer het bloed gebracht, ook op de grote verzoendag achter het voorhangsel. En al sprak het alles van de verzoening door voldoening, ten diepste was het allemaal te kort. Nog nooit is het gebeurd dat in het Oude Testament een rund of een bok of een lam werd geslacht en dat God als antwoord daarop het voorhangsel deed scheuren van boven naar beneden. Want ten diepste hebben de slachtoffers en de brandoffers, zoals ze daadwerkelijk werden gebracht, God niet behaagd. Sterker nog, toen de Heere God vanuit de hemel op Israël zag, en hij zag dat Israël het alleen maar uitwendig deed, zonder een vernieuwd hart, toen werd de Heere heel scherp. Toen bleef er niks meer van zijn volk Israël over met al hun vermeende godsdienst. En toen heeft de Heere door middel van zijn knecht Jesaja gezegd: waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Zegt de Heere, ik ben er zat van. Dat is wat, gemeente, als God moet zeggen, ik ben zat van je godsdienst, van je uitwendige godsdienst. Ik ben zat van die rammen en het smeerde vette beesten en ik heb geen lust meer in het bloed van al die offerdieren. Het kon ook niet. Het was alles te kort. En elk offer van het Oude Testament riep om het grote offer dat eenmaal zou plaatsvinden op de heuvel Golgotha. Want niet één offer heeft het voor elkaar kunnen brengen dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En nou is het vandaag Goede Vrijdag. En dan denken wij terug aan datgene wat er op de heuvel Golgotha is gebeurd. En toen Christus alles heeft volbracht, toen heeft God de Vader een daad verricht. Een troostvolle daad. En het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En met die daad liet God wat weten. Wat dan? Dat het verbroken werkverbond weer hersteld is. Dat de deugden van zijn gerechtigheid en heiligheid verheerlijkt zijn. En in de derde plaats, dat de zonden van zijn ganse kerk verzwolgen zijn in zijn bloed. En dat alle offers van het Oude Testament door dat ene offer zijn vervuld. Maar hoe kon God dat laten weten? Waarom scheurde hij nou ten diepste dat grote gordijn voor het heilige der heiligen? Omdat er op Golgotha eerst een ander voorhangsel scheurde, namelijk het voorhangsel van de tempel van Christus, onze tweede gedachte. Ja, ik zei het al, het was een goddelijke daad dat het voorhangsel scheurde. Lucas beschrijft verder niet hoe dat ging, maar de andere evangelisten zeggen heel duidelijk dat dat voorhangsel door God gescheurd werd van boven naar beneden. En dat is niet verborgen gebleven natuurlijk. Want anders zou het niet een aantal keren in de schrift opgetekend staan. Maar hoe is dat eigenlijk bekend geworden, dat dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden? Nou, dan moeten we eens even bedenken wat het tijdstip was toen dat gebeurde in de tempel. Wij weten dat de Heer Jezus in onze tijd omgerekend ongeveer 's morgens om 9:00 naar Golgotha geleid werd en daar gekruisigd werd. En dat het midden op de dag was, rond 12:00, dat het helemaal donker werd op de aarde. Wij weten ook dat de Heer Jezus 3 uren in die duisternis heeft gehangen. Dus van 12:00 tot 3:00 in de middag. En toen het weer licht geworden was, toen gebeurde er een aantal dingen heel snel op elkaar. Toen riep hij uit, het is mij dorst, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen stierf hij. Het moet dus even na 3:00 geweest zijn, toen de Heer Jezus uitgeroepen heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dat hij stierf en dat toen God een daad verrichtte in de tempel. Bij dat voorhangsel dat daar voor het heiligdom hing. En het was net na 3:00. En wat gebeurde dus 's middags? Dan had je het avondoffer. 'S morgens om 9:00 het morgenoffer. En 's middags om 3:00 het avondoffer. En dan weten we het wel vanuit Gods woord. Dan ging de priester het offer brengen op het brandofferaltaar. En als dat offer gebracht werd, daar ging hij met de kolen van het offer en met het wierook en met het bloed het heilige binnen. Om daar het reukofferaltaar aan te steken, dat nota bene vlak voor dat voorhangsel stond. Om daar voor het volk te bidden. En als hij het gebed gedaan had, dan gingen wij terug naar de voorhof en hij legde de aaronitische zegen op het volk. Dat gebeurde elke dag 2 keer. En prompt op datzelfde moment, als daar de dienstdoende priester bij het reukofferaltaar bezig is, scheurt dat enorme gordijn van boven naar beneden, middendoor. En komt er een open toegang tot het heiligdom. Wat zal die man geschrokken zijn, denkt u niet? Nog veel meer als ooit Zacharias in de tempel schrok toen de engel Gabriel bij hem kwam. Het voorhangsel scheurde. Precies op dat moment toen daar een priester bezig was. Maar ook op dat moment toen de grote hoge priester van het huis Gods zijn werk had volbracht. Want gemeente, Christus hing aan het kruis tussen hemel en aarde als het voorhangsel. Misschien klinkt dat wat vreemd als u dat vanavond zo hoort. Wijst dat voorhangsel dan ook naar de Heer Jezus? Ja, gemeente, ook ook dat voorhangsel spreekt van Christus. Ik zal het u uitleggen. Het eerste wat we vanuit de Bijbel weten is dat de Heere zichzelf met een tempel vergeleken heeft. Dus met die grote tempel in Jeruzalem vergeleek hij zichzelf. Want wat had hij gezegd ter voorbereiding op zijn lijden en sterven? Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Daarmee sprak hij over zichzelf. Hij is die tempel. En hoe kan het ook anders? Want heel die tempel sprak van Christus. Elk detail zei wel iets over Christus. En daarom zegt ook het voorhangsel iets over Christus. Wat dan? Nou, dat hebben we nu gelezen in Hebreeën 10. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. En dan zegt Paulus in 1 adem erachteraan, dat is door zijn vlees. Dat is zijn lichaam, dat is zijn menselijke natuur. Dus gemeente, de menselijke natuur van de Heer Jezus wordt in de Bijbel vergeleken met dat voorhangsel. We kunnen dat wel een klein beetje begrijpen. Want dat voorhangsel in de tempel, dat hing voor het heiligdom. Voor het heilige der heiligen. En daar stond aanvankelijk, waarschijnlijk niet meer in de tempel van het Nieuwe Testament, maar oorspronkelijk stond daar de ark. Die van Gods gunst getuigt. Die ark waarvan de Heere tegen Mozes gezegd heeft, daar zal ik wonen, in de wolk. En vanaf die plaats zal ik tot mijn volk spreken. Als daar het bloed der verzoening gesprenkeld is op het verzoendeksel. Als daar het bloed gesprenkeld is voor de ark. Dan wil ik vanaf die plaats tot mijn volk door middel van de hoge priester spreken. Dus in het heiligdom, in het heilige der heiligen, was God aanwezig. Daar was alles goddelijk. Maar het voorhangsel bedekte dat. En niemand mocht daar binnenkomen dan alleen de hoge priester 1 keer per jaar. En zo is de Heer Jezus naar de aarde gekomen als God en mens in 1 persoon. En zoals dat voorhangsel in de tempel de goddelijke aanwezigheid bedekte, zo heeft de menselijke natuur van de Heer Jezus zijn goddelijke natuur bedekt. Waarom? Opdat het voor de mensen duidelijk zou worden. Hij moet niet als God lijden en sterven. Maar hij moet als mens lijden en sterven. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En naar zijn menselijke natuur werd hij gekruisigd. En naar zijn menselijke natuur hing hij daar. Tussen God in het hemels heiligdom. En zijn zondig volk op aarde. En zo sterft hij. Begrijpt u nu een klein beetje waarom je de mens Christus inderdaad mag zien als een voorhangsel dat er hangt aan het kruis. Tussen God in de hemel en een zondaar op de aarde. Maar laten we dan eens een ogenblik. En het zou een wonder zijn als de Heilige Geest dat deed vanavond. Eens mogen aanschouwen wat daar aan het kruis van Golgotha is gebeurd. Daar hing hij als het voorhangsel dat gescheurd werd. En wat wil dat zeggen? Dan denk ik weer een van die 4 betekenissen, weet u nog wel. Het verbroken werkverbond, Gods eisende gerechtigheid en heiligheid, de zondeschuld en het onvolmaakte van al die offers van het Oude Testament. En daar hangt Christus nu aan het kruis. Als het voorhangsel dat gescheurd wordt. En wat hoor ik de Heer Jezus dan zeggen? Ik eigen mij de schuld van dat verbroken werkverbond mijzelf toe. Ik zal gaan staan in de breuk. En ik zal die breuk gaan herstellen met mijn volkomen gehoorzaamheid aan alle geboden van God. Ja, aan de eis van dat eerste verbond. Doe dat en gij zult leven. En het tweede wat ik de Heer Jezus als het voorhangsel en het kruis hoor zeggen. Ik zal buigen onder uw rechtvaardigheid. Ik zal buigen onder uw heilig oordeel dat tot mij spreekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En het derde wat ik de Heer Jezus als voorhangsel en het kruis hoor zeggen. Ik eigen mij alle zonden en ongerechtigheid van mijn kerk mij toe. Alsof ik zelf die zonden heb gedaan. En zo geef ik mij over aan het rechtvaardige oordeel van mijn Vader. En tenslotte hoor ik de Heer Jezus zeggen. Ik zal zo'n volkomen offer gaan brengen aan het kruis, dat alle offers van het Oude Testament door mijn offer zijn vervuld. O gemeente, zie toch het voorhangsel Christus aan het kruis. Daar werd hij plaatsvervangend gescheurd. En als ik dan denk aan de woorden van Matthäus en Marcus, hoe God de Vader in de tempel van Jeruzalem het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Zie dan eens naar het kruis. Daar hangt Christus, het voorhangsel. En hij werd gescheurd van boven naar beneden, van zijn hoofd tot zijn voeten. En wat wordt daar dan mee bedoeld? Hij werd verwond. Dat menselijke lichaam, dat voorhangsel van Christus, dat werd van de hoofd tot zijn voeten gescheurd. Toen de doornenkroon op zijn hoofd werd geslagen, toen werd zijn hoofd gescheurd. En toen de geeselslagen op zijn rug kwamen, werd zijn rug gescheurd. En toen zijn handen doorboord werden aan Golgotha's kruis, werden zijn handen gescheurd en tenslotte zijn voeten. Ziet u de diepe betekenis van het gescheurde voorhangsel, niet alleen in de tempel, maar ook daar aan het kruis op Golgotha. En het voorhangsel scheurde middendoor, van boven naar beneden. Maar kijk nog eens goed, kijk nog eens diep in al die scheuren die in dat lichaam van de gezegende Jezus Christus ontstaan zijn. Uit die scheuren stroomt bloed, stroomt zijn dierbaar borgbloed. En met dat bloed heeft hij die breuk hersteld die er gekomen is tussen God en een zondaar. Dat bloed is het bewijs dat Jezus volkomen gehoorzaam is geweest aan Gods wet. Want hij is toch gekomen om de wet te vervullen. Om voor zijn kerk plaatsvervangend al die geboden te houden. O gemeente, door dat bloed is de cherubim weg. Door dat bloed is het zwaard van Gods gerechtigheid weg. Door dat bloed is er een open toegang gekomen tot de boom des levens. Dat is tot God zelf. Want Christus boog onder de vloek van de wet en hij bleef gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises. Hij droeg de toren van God over de zonde en verloste zijn kerk van de toekomende toren. Ja, met datzelfde bloed dat uit al die scheuren stroomde, heeft hij Gods recht verheerlijkt. Heeft hij Gods heiligheid verheerlijkt. Dan is het alsof ik in het stromen van dat bloed uit die gescheurde Christus het lied hoor ruisen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. O, zie dat bloed in de gescheurde Christus. In dat bloed werden alle zonden van zijn kinderen verzwolgen. En met dat bloed baande hij een weg tot de Vader die volkomen tevreden was met het offer van Christus. Ja, met dat offer heeft hij alle andere offers overtroffen. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Daar heb je de eerste betekenis, gemeente. Zie je hem hangen? Wat doet dat nou in je ziel? Een gescheurde Christus aan het kruis. Als het gescheurde voorhangsel tussen God en een zondaar, waarop een zondaar door Christus tot God kan gaan. En God door Christus tot de zondaar kan komen. Dat is Goede Vrijdag. Er is nog een tweede betekenis te vinden in onze tekst. Als het gaat om dat lichaam van Christus dat gescheurd werd als een voorhangsel. Wat dan? Dan denk ik aan dat moment dat hij ging sterven. Toen hij dat laatste kruis wordt had uitgesproken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf zijn geest. Hij boog het hoofd. En stierf. Wat gebeurde daar feitelijk? Ja, jongens en meisjes, wat gebeurt er als iemand sterft? Dan krijg je een scheiding. Een scheiding tussen je ziel, wat hier van binnen zit, wat je niet zo goed kan begrijpen wat dat is, en je lichaam. Je ziel gaat naar zijn eeuwige bestemming en je lichaam wordt begraven. Er komt een scheiding. Er komt een scheur, ook bij Christus. Een scheur tussen zijn lichaam en zijn ziel. En ook dat was een goddelijke daad, want dat deed Christus zelf, want hij was God. Al lag het verborgen onder zijn menselijke natuur, hij bleef God. En van zijn Vader had hij de macht, de permissie ontvangen om zijn leven af te leggen, om zijn ziel uit zijn lichaam in de handen van de Vader te geven. Maar hij had ook de macht ontvangen om het weer terug te brengen, terug te halen in zijn leven, in zijn lichaam, zodat hij op zou staan uit de doden. Ook dat ligt verklaart in die diepe woorden, het voorhangsel scheurde. En dan heel concreet, het voorhangsel van Christus lichaam. Maar gemeente, waar komt het nou op aan? Dat wij in dit leven leren verstaan en leren geloven en aan de weet komen wat Christus daar aan dat kruis gedaan heeft. dat heeft hij voor mij gedaan. Toch? Wie zit je daar nou ook om te doen? Mag je door genade een tempel van de Heilige Geest geworden zijn? Dan is er wat gebeurd van binnen. Weet je wat? Daar is een voorhangsel gescheurd. En dat gaan we in onze derde gedachte overdenken. Het voorhangsel van de tempel van de Geest op aarde. Vandaag op Goede Vrijdag wordt aan u gepredikt dat Christus de gekruisigde Christus is geweest aan het kruis op Golgotha. En dat hij zo'n volmaakt offer gegeven heeft, dat zelfs de grootste der zondaren zalig kan worden. Hoor je dat? Zit hier misschien iemand die denkt dat nooit meer kan? Zit hier misschien iemand vanavond te luisteren die denkt, ik heb te veel gezondigd. Het zal voor mij wel niet zijn. Hoe weet je dat? Zou dat grote offer, zou dat gescheurde voorhangsel echt niet toereikend zijn om ook u te kunnen zaligen? O gemeente, uit dat gescheurde lichaam van Christus heeft zoveel bloed gevloeid, dat er wel 1000 werelden zouden kunnen zalig worden. Zo algenoegzaam is het bloed van Christus. En toch, wat zijn er maar weinig mensen die tot hem vluchten. Als je zo om je heen kijkt, wat zijn het dan maar weinig mensen die echt waarde zien in dat gescheurde lichaam van Christus en in het bloed van Christus. En dan spreek ik vanavond de onbekeerde zondaren aan. Waarom heb je nog nooit leren vluchten tot Christus? Waarom acht je dat bloed nog steeds onrein? Waarom zie je geen waarde? De toegang is open. Het voorhangsel is gescheurd. Er is een weg tot de troon der genade. Waarom kom je daar niet? Ja, je komt misschien wel uitwendig, maar waarom kom je niet echt met je hart? Wat houdt ten diepste die scheiding nog in stand die er ligt tussen God en je ziel? Ik ga het je prediken vanavond. Je hart. Dat boze, zondige hart. En gemeente, wat is dat? Een loodzwaar voorhangsel. En van natuur hebben we het minste besef niet welk een voorhangsel dat is, onverbreekbaar uit onszelf, onverscheurbaar uit onszelf. Zo erg is nu onze doodstaat, zo erg zijn nu onze zonden, zo erg is onze vijandschap tegen God, ja zo erg is dat verdoemelijke ongeloof. En wij zetten ons hart open voor van alles en nog wat van nature. En laat alles uit de wereld er maar binnenkomen, want wat in de wereld te vinden is, vindt zo'n aansluiting bij dat verdorven hart. En de duivel doet er alles aan om zoveel mogelijk in je hart te brengen. En terwijl hij daarmee bezig is, staat er nog iemand bij de poort van je hart. En die zegt, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Daar heb ik recht op. God eist het op in liefde. En dan laat hij het zijn profeet verkondigen in het Oude Testament. De profeet Joël, scheurt uw hart. Alsof Joël zegt, scheur toch dat zware, dat loeizware, dikke voorhangsel van uw en jouw hart. Wat betekent dat? Wat bedoelt Joël toch? Dit, bekeert u toch met een oprechte afkeer van de zonde en een heenkeer tot God. Maar dat kun je niet. Maar hoe zeg je dat nou? Hou je daar nou heel je leven al mee op de been? Ja, maar ik kan het toch niet. Weet je wie je dan aan je kant hebt? De duivel. Want die vindt dat prima als je heel godsdienstig en degelijk zegt, ja, mijn mens kan er toch zelf niks aan doen? Nee, dominee, het gaat zomaar niet. Nou, dat weet ik wel hoor. Maar is het wel eens nood geworden dat je het niet kunt? Hoort de Heer je wel eens schreeuwen, Heer, ik kan het echt niet. Terwijl er in je ziel iets van een moeten geboren is. O, mijn hart moet gescheurd worden. En wie is daarmee in de nood terecht gekomen? Te moeten en niet te kunnen. O, dat zware voorhangsel van dat boze, vijandige hart. Het wordt dikker, het wordt harder, het wordt zwaarder naarmate een mens ouder wordt. Maar lieve gemeente, dat hart moet scheuren. Want als dat hart van u, jou en mij niet scheurt en wij moeten sterven, staan we straks voor een gesloten hemel. En dan zal het voorhangsel van de hemel tot in alle eeuwigheid gesloten blijven. En in plaats dat dat geopend wordt, gaat de deur van de hel open. En moet je eeuwig verzinken in de rampzaligheid. Terwijl de weg je gepredikt is. Terwijl de gekruisigde Christus voorgesteld is. Terwijl het bloed heeft gedruppeld onder de prediking van de kansel. Terwijl er ernstig gepredikt is, liefdevol genodigd is. En dan toch met dat harde hart voort blijven leven. Dan ga je eeuwig, eeuwig verloren. En wat zou het nou een wonder zijn dat op deze goede vrijdag de Heere zou ingrijpen. Om hier bij een jonge meisje, man en een vrouw, dat voorhangsel hier van binnen daadwerkelijk te scheuren. En als daar een scheur begint te ontstaan in dat harde hart, dan ga je de werkelijkheid zien. Want dan begint de Heere dat harde hart te vernieuwen tot een vlezen hart. Dat is een levend hart. Dat klopt, dat voelt, dat ervaart. En dan wordt God een werkelijkheid. Maar tegenover die God wordt ook heel je zondige bestaan een werkelijkheid. En dan voel je wat voor een voorhangsel je hart is. Maar dan kun je ook niet nalaten om te schreeuwen tot God. Heer, wilt u dat zware voorhangsel inscheuren? Mijn hart is zo hard. Heer, ik kan het niet scheuren, wat ik ook probeer. Maar ik krijg dat harde hart niet gescheurd. Heer, scheurt u het dan, want anders ga ik eeuwig verloren. O, als God het gaat doen, als God je hart gaat scheuren, ja, dan gebeurt er wat. Dan krijg je met recht een verbroken en een verslagen hart. Dan ga je verstaan wat Gods woord zegt, begint te beven voor Gods woord. Ja, dan wordt zonde echt een werkelijkheid. dan ga je leren dat je in de schuld staat bij God. Maar je wordt er wel bedroefd over. En je weet niet meer hoe je het zelf ooit nog goed moet krijgen. Wat een voorhangsels moeten er gescheurd worden. Wat word je met alles een buitenstaander. Je staat buiten de gemeenschap met God voor je waarneming. Je hoort niet bij het volk van God. Je staat als het ware voor dat grote gordijn. En je weet niet hoe dat ooit nog goed moet komen. En dan komen die vragen. Dan komen die worstelingen in de binnenkamer voor God. Heere, hoe kom ik toch van mijn zondeschuld af? Heere, u zegt het tegen mij vanuit uw woord dat er voor die schuld betaald moet worden. Maar ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe dat kan. Ik heb helemaal niets. En als ik dan iets in mijn hart voel van uw gerechtigheid zoals het in het woord staat. En uw heiligheid waarvoor ik niet kan bestaan. Heere, ik weet het niet meer. Ik ga zelfs ervaren dat die goede momenten, dat u eens kwam met een woord van bemoediging en een mooi woord van vertroosting, dat zelfs dat me niet kan redden. Heer, ik ervaar het tekort in al mijn eigen offertjes. En als je dan als zo'n uitgewerkte zondaar onder de prediking van een gekruisigde Christus wordt gebracht, en je hoort hem uitstallen in de prediking. En je hoort daarbij wat er nodig is om te weten dat hij dat voor u persoonlijk gedaan heeft. Namelijk dat ware zaligmakende geloof. Dan is het alsof er weer een voorhangsel opdoemt voor je. Hoe zal ik kunnen geloven? Je kan het ook niet uit jezelf. En wat voel je dan, die ongelovigheid van binnen? Oh, je zou het wel willen geloven, maar je kan het niet geloven. En je schreeuwt het met die man uit. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. En als God dan tegen je zegt, hoe zou je kunnen geloven? Dan voel je dat je het zelf niet op kan brengen. Maar wat een wonder als de Heer het zelf gaat doen. En dat doet hij ook. Hij gaat dat zaligmakende geloof werken in de ziel. Waardoor je weten mag, Christus heeft zijn lichaam als een voorhangsel willen scheuren voor mij. En op grond daarvan heeft de Heer ook het voorhangsel van mijn hart willen scheuren. En waar zal het dan op aankomen? Gemeente, wij weten allemaal wel, en dat probeer ik ook altijd duidelijk te maken vanuit het woord van God, dat de Heere allemaal verschillende wegen heeft die hij gaat met mensen die zalig worden. Allemaal verschillende wegen brengt de Heere de zijnen thuis. Maar hoe verschillend die wegen ook zijn, de grondtonen van dat geestelijke leven zijn bij al Gods kinderen hetzelfde. De diepte daarvan bepaalt de geest, maar die grondtonen zijn bij ieder kind van God hetzelfde. En als je wil weten waar het nou echt op aankomt, dan moet je niet hele lange bekeringsgeschiedenissen lezen, maar dan moet je het doen met de kortste bekeringsgeschiedenissen die we in de Bijbel vinden. En als we dan vanavond Lucas 23 vers 45b overdenken, hoeven we niet zo ver te zoeken naar een hele korte bekeringsgeschiedenis. We hebben het samen gelezen van die moordenaar aan het kruis. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent met God verzoend zijn. Weet je wat deze man geleerd heeft? Dat de verlossing op grond van recht verworven werd en toegepast werd. En echt gemeente, laten we het vasthouden, God stapt niet over de zonde heen. God doet niet alsof er geen voorhangsels zijn. Maar hij gaat een zondaar ervoor inwinnen om op een eerlijke, zuivere weg zalig te worden. En deze moordenaar aan het kruis heeft daar iets van verstaan. Hij hing daar naar Gods recht. Hij kon het echt eerlijk zeggen: ik heb deze straf verdiend. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij verdiend hebben. Deze man kon niets aandragen. Hij kon uit zichzelf niet eens geloven. Zo hing deze man op de plaats van het gericht, maar wel dicht bij Jezus. En weet je wat deze man nou ervaren heeft aan het kruis? Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, hoort u het? Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Deze man kreeg een oog des geloofs buiten zichzelf. Op die man aan het middelste kruis. En in zijn ziel werkte de geest het geloof. Dat is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de enige weg om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat is de enige weg om met God verzoend te worden. En wat gebeurde er toen? Toen werkte de Heilige Geest in het hart van deze man, deze veroordeelde man, vrijmoedigheid, geloofsvrijmoedigheid, om tot Jezus te gaan, om tot Jezus te roepen om Christus, als een boeteling: Heer, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hier ziet u nu een mens die met de koorden van de veroordeling vlucht tot Christus, in wie hij zijn zaligheid ontdekte. Op hoop, tegen hoop, kon hij het niet nalaten om tot Christus te vluchten. En er kwam niet alleen geloof in zijn ziel, maar er kwam ook hoop in zijn ziel en verwachting dat deze Jezus bij machte was om hem te verlossen uit al zijn benauwdheden. En wat ging er toen gebeuren? Toen werd die hoop in zijn hart, die verwachting die de Heilige Geest werkte in de ziel van deze man, dat werd als een anker in zijn ziel. En wat leerde deze moordenaar met dat anker der hoop nu doen? Precies wat een schipper doet als hij in de storm op zee gekomen is. Dan werpt hij het anker buiten het schip in de diepte van de zee. En wat gebeurde er bij deze man? Hij wierp de anker van de hoop niet in de diepte, maar hij wierp het als het ware op Christus. En zo leert de Heer zijn kerk om de anker der ziel, die hoop, in het binnenste van het voorhangsel te werpen, waar de voorloper ons voorgegaan is, namelijk Jezus. Want het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Er is een open toegang tot de troon der genade. God de Vader was zo tevreden met het offer van zijn Zoon. En als antwoord op dat offer scheurde hij dat voorhangsel. En dan is het alsof ik uit dat geopende voorhangsel de Heere God hoor zeggen tot een schuldverslagen zondaar die vlucht tot Christus. Grimmigheid is bij mij niet. Ik zal nooit meer op je toornen en ik zal nooit meer op je schelden. Want ik heb mijn zoon horen roepen. In uw plaats, voor u. Het is volbracht. En als dat mag klinken in je aanklagend geweten, in je schuldige ziel. Het is volbracht van dat gescheurde voorhangsel tussen God en je ziel. Dan kan het niet anders. Of de Heere zal op grond van dat bloed zeggen, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Want de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Om Jezus wil. Amen. Wij de Heere nog bidden en danken. Heere, u weet toch bij wie het hart nog ongescheurd is. Zoudt u het dan willen scheuren door de prediking van het woord. En waar het gescheurd is, en waar misschien zo'n arme zondaar van verre staat, wilt u zo een naderbij brengen, bij dat gescheurde voorhangsel van Christus aan het kruis op Golgotha. En laat het voor uw volk en kinderen nog voedsel zijn op reis door de woestijn. Zo is de Goede Vrijdag bijna ten einde en gaan wij de stille zaterdag in. Laten wij stil zijn voor u, om uit te zien naar Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Heere, maak er plaats voor. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige en zegen het uwe om Jezus wil. Amen. Dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen, om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheen. 118 vers 10. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.